Ik wou vanavond naar Matteüs 24 toe. En dat is natuurlijk niet omdat we met iets anders ons gaan bezighouden. Omdat we eigenlijk in Daniël hoofdstuk 9 zitten. Maar dat is omdat dit hoofdstuk in het bijzonder toch wel aansluit bij Daniël hoofdstuk 9. Want dit is het... Dit is de plaats waar de Heer Jezus, de enige plaats, behalve dan in de parallelle andere evangeliën, maar dit is de enige plaats waar de Heer Jezus letterlijk verwijst naar de profeet Daniël, in het bijzonder in vers 15, waar de Heer Jezus zegt, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats. En daar staat keurig de verwijzing onder naar Daniël 9 vers 27. En dat is de verwijzing naar het midden van die laatste jaarweek. Het midden namelijk van de 70ste week van Daniël. Waarin deze gruwel, en een gruwel is een afgodsbeeld. Waarin deze gruwel wordt opgericht. Dat is het midden van de 70ste jaarweek. Dat is de tijd vanaf, laat ik het goed zeggen, dat is wanneer de grote verdrukking begint. Dan begint pas de grote verdrukking over, degene die in Judea zijn, hè, wat in vers 16 staat. Maar ik wou toch eigenlijk gewoon beginnen in vers 1. Ik wil er eigenlijk een beetje in vogelvlucht doorheen gaan vanavond. En eigenlijk wil ik nog beginnen voor vers 1 van Matteüs 24. Ken je Matteüs hoofdstuk 23? Dat is geen leuk hoofdstuk voor de fariseeën. Dat is nogal een scheldpartij van de Heer Jezus tegen de fariseeën. En hoofdstuk 23 kan je in die zin een beetje beschouwen als waarbij de Heer definitief... Ik zeg, kan je een beetje beschouwen, hè? Kan je een beetje beschouwen als de Heer neemt definitief afscheid van het Joodse volk hier, van de overpriesters en van de fariseeën. Hij heeft heel veel nare dingen tegen ze zeggen. Ze zijn blinde leidslieden, ze zijn dwazen en blinden, ze zijn geveinsden, ze zijn witgepleisterde graven. Wat nog meer? Gij ouderen gebroedsels. Dat is dat hoofdstuk.
Ja, Rotterdam, er zijn er niks bij.
Slaan. Nee, dat roept de Heer Jezus tegen deze fariseeën. En dan zegt hij in vers... Waarom dat dan nu zo is, daar ga ik nu verder dan niet op in. Maar in vers 37, vanaf vers 37 tot en met vers 39... komt ook een soort afsluiting. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt... die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijkerwijs een hen, haar kiekens, haar kuikens, bijeen vergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. Ziet, uw huis wordt u woest gelaten. Einde van het verhaal met betrekking tot het Joodse volk. Uw huis worden u woest gelaten. Wordt trouwens nog aangehaald in Handelingen hoofdstuk 1. En er wordt van toepassing gebracht op Judas. Judas, die zichzelf verhing, die de Heer Jezus verraden had. In hoofdstuk 1 wordt die vervanging geregeld voor de Judas. En wordt dit vers ook aangehaald. Zie uw huis worden u woest gelaten. Maar het komt nog weer uit het Oude Testament. Psalm 69. Maar waar het om gaat is dat het een afsluiting is van Gods werk met betrekking tot het Joodse volk. Ziet, uw huis wordt u woest gelaten. En die Judas uit Handelingen hoofdstuk 1, die is ook een type van het Joodse volk. Degene die zegt gemeenschap te hebben met de Heer. En hij verraadde de Heer met een kus. En een kus is een uitbeelding van gemeenschap. Kussen, zoenen, verzoening. Er zit hetzelfde woord in. Men deed alsof men gemeenschap had met de Heer, maar in de praktijk had men dat niet. En dat gold voor de Judas, maar Judas is een type van het Joodse volk. Nou, in Handelingen 1 wordt er een vervanger geregeld voor Judas, daar ga ik nu niet verder op in. Maar gaat er maar om dat dat werk aan het Joodse volk op een gegeven moment in de geschiedenis, bij de eerste komst van de Heer Jezus, stop is gezet. En dat het pas in de toekomst weer verder gaat. En dat is precies Daniël 9, dat er 69 weken zijn er gepasseerd en daarna zal de Messias afgesneden worden of uitgeroeid of hoe het ook maar stond in Daniël 9. En daarna zit er een gat in die telling en die laatste jaarweek gaat pas in de toekomst aanbreken en wij leven in die tussentijd. Waarin de Heer de heidenen bezocht heeft en niet de Joden. God heeft zich afgekeerd van de Joden en heeft zich gewend tot de heidenen. Als volk. Want een Jood kan gerust tot geloof komen, dat is geen enkel probleem. Maar het Joodse volk als volk, dat is uit de priesterlijke bediening gezet.
Waar stond dat ook
in? Dat ze uit de priesterlijke bediening zijn gezet. In Romeinen hoofdstuk 9 tot en met 11. Dus daar moet het ongetwijfeld in staan. En in Matteüs 21.
Wijngaard,
ja, dat verhaal van die wijngaard. Daar staat dan niet die priesterlijke bediening. Staat daar niet letterlijk. Maar er wordt wel in die gelijkenis van die boze wijngaardeniers, wordt in vers 43 gezegd. Nou, ik neem aan dat je het verhaal van die boze wijngaardeniers wel kent, hè? Dat die landlieden, die vermoorden steeds die knechten die daar komen. Ze zijn niet goed voor de wijngaard, ze zorgen niet goed voor de wijngaard. En uiteindelijk wordt zelfs de zoon van de heer des huizes, die een wijngaard had, zelfs zijn zoon wordt gestuurd en die wordt gedood door de landlieden. En dan zegt de Heer Jezus dat het een uitbeelding is van het Joodse volk, die landslieden. En de Heer Jezus zegt in vers 43, na vers 42, daar zegt hij, naar aanleiding of uit Psalm 118, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En de steen is Christus en de bouwlieden is in dit verhaal gelijk aan de landlieden, is het Joodse volk. En die hebben de steen verworpen, zijn gestruikeld over de steen, of de steen is op hen gevallen. Maar die steen, Christus, is geworden tot een hoofd des hoeks. Christus is namelijk hoofd geworden van een heel ander volk, niet van het Joodse volk, maar van de gemeente. Die voor het merendeel en voor het belangrijkste deel bestaat uit heidenen. En vers 43 nog een keer. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk gods, wie wijngaard is dus blijkbaar een uitbeelding van het koninkrijk gods. Het koninkrijk gods zal van u weggenomen worden en gegeven worden aan een volk dat wel zijn vruchten voortbrengt. Het Joodse volk bracht geen vrucht voort.
Kan je dan ook zeggen dat het koninkrijk van God er dus al was voor Jezus' opstanding?
Ja, ik snap wat je bedoelt. Als je het er heel strikt over hebt, niet. Als je het er heel strikt over hebt, kan je dat niet zo zeggen. Want het koninkrijk Gods was er pas vanaf het moment dat de Heer opstond uit de dood.
Mm-hmm.
Alleen, er zijn wel eens vaker dingen in de Bijbel die, als je ze strikt neemt, nou, dat je die strikt kan nemen en dat je ze wat ruimer kan nemen. Een voorbeeld. Wanneer kwam de Heilige Geest?
Ja, met Pinksteren dan.
Ja, met Pinksteren. Nou goed, met Pasen. Wij zeggen altijd Pinksteren, maar officieel, de Heilige Geest is de geest van Christus, is het leven van Christus. Handelingen hoofdstuk 2, daar staat dat. En daar staat dat die Heilige Geest, die was er pas vanaf het moment dat de Heer Jezus voor het eerst de Heilige Geest ontving. En in Johannes Evangelie daar staat, hoofdstuk 7 meen ik. De Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Mm-hmm. Nou, dus wanneer komt de Heilige Geest? Bij de opstanding van Christus, officieel.
En toen blies hij ook op hen en zei:
ontvang de Geest of ontvang de Heilige Geest. Ja, dus dat is strikt genomen. Maar nu gaan we even een stukje terug. Dan kom je bij de geboorte van de Heer Jezus en staat er dat Maria zwanger was uit de Heilige Geest. En als je dan strikt praat, dan zeg je ja, wat klopt er nou? Klopt het een of het ander? Was de Heilige Geest er dan wel al voor de geboorte van de Heer Jezus? Of voor de opstanding van de Heer Jezus? Of was die er niet? En dan denk ik dat je gewoon, er zijn meerdere antwoorden op mogelijk hoor. Maar dan zou je de Heilige Geest ook in een wat smallere toepassing kunnen gebruiken. Of wat smallere? Nee, ik moet zeggen juist een wat bredere. Dat hij niet zo, dat het niet specifiek gebruikt wordt voor dat opstandingsleven van Christus, maar gewoon voor Gods werk. Alles wat God doet, wat God met zijn geest doet. Dat is, en God is heilig, dus dan heet dat een Heilige Geest.
De Geest God, zou het Oude Testament?
Ja. In feite is dat wel hetzelfde. Maar.
Het werd niet zo genoemd met die titel Heilig.
Nee, het Oude Testament komt er maar een paar keer voor. Dus het is een beetje. En met Koninkrijk Gods, ja. Officieel kwam het Koninkrijk pas tot stand bij de opstanding van Christus. En hier kan je het idee hebben dat de Joden al het beheer hadden over het Koninkrijk Gods. Want als er iets van je afgenomen wordt, dan moet je het wel eerst gehad hebben. Hadden zij dan het Koninkrijk Gods? Nou, dan zeg je, ja, dat hadden zij, want zij hadden de. Ze hadden toch de sleutels voor het koninkrijk, bij wijze van spreken. Zij hadden de toegang, zij hadden het woord van God, dus.
Zij hadden de beloften,
ja. Net zoiets, wanneer kwam het evangelie bij de opstanding van Christus, maar in Abraham werd tevoren het evangelie verkondigd, ja. Zij hadden het koninkrijk Gods in die zin dat zij vooraan stonden om het koninkrijk Gods in te gaan. Mm-hmm. Ik denk dat je het op die manier zou moeten lezen. Want als je losraakt van de gedachte dat het koninkrijk pas begon bij de opstanding, als je die gedachte los gaat raken, kwijt gaat raken, dan ga je veel meer kwijtraken. Dat is heel gevaarlijk. Omdat de opstanding van Christus het belangrijkste thema in de schrift is. En dat moeten we niet gaan bagatelliseren of wegredeneren. Maar hier wordt dus duidelijk gezegd dat er een eind komt aan het beheer van Gods woord in de handen van het Joodse volk. Dat stopt hier, omdat men ongelovig is. Omdat men de Heer Jezus niet kent. Ze herkennen hem niet als de Messias, terwijl de Heer Jezus wel de Messias is zoals die aangekondigd is in het Oude Testament. Het lijkt een godsdienstig volk te zijn, maar de Heer Jezus rekent ermee af en zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild, zie uw huis wordt u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien. Hij verdwijnt dus. Maar over een bepaalde tijd verschijnt hij weer. Totdat gij, het Joodse volk dus, zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dit is best interessant. die twee schriftplaatsen die we net gelezen hebben. Want we hebben net ook wat geciteerd uit Psalm 118. Wat hebben we net geciteerd? De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Mm-hmm. En als je nou Psalm 118, als je die nou met deze beide schriftgedeelten in je achterhoofd ernaast legt, Psalm 118, overduidelijk een messiaanse psalm. Psalm die dus eigenlijk gaat over de Heer Jezus, over de Messias. Waar staat vanaf vers 19: doe mij de poorten der gerechtigheid open en ik zal daardoor ingaan. En ik zal de Heere loven. En deze uitspraak, poorten der gerechtigheid die opengaan, is eigenlijk gewoon een uitbeelding van de opstanding uit de dood. Daar staat er ook voor in vers 17 en 18. Hè? Ik zal niet sterven, maar leven. Dan zegt iemand weer, ja, maar de Heer Jezus is toch wel gestorven? Dan zeg ik, ja. Maar dan kan je nog steeds zeggen, ik zal niet sterven, maar leven. Dat kan echt betekenen, ik zal dan wel sterven, maar ik zal wel uit de dood opstaan. Snap je dat, dat kan in de taal? Ik zit te kijken naar een voorbeeld.
Ik mag dan wel dood zijn, maar...
Ja, ik zal niet sterven, maar leven. Dat kan wel degelijk betekenen, ik zal wel degelijk sterven.
Maar ik blijf er niet in.
Maar ik blijf er niet in. Snap je dat? Nou ja. En ik zal de werken des Heren vertellen. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Oftewel, hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Daar is het niet blij gebleven. Doe mij de poorten der gerechtigheid open, opstanding uit de dood, en ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan, de gelovigen namelijk, want geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Ik zal u loven, omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, die is geworden tot een hoofd des hoeks. Dit is de uitspraak uit de... Matthäus 21. Over het Joodse volk. En in dat verband, in dit verband staat het namelijk: eerst zal de Heer opstaan uit de dood. Daarna worden de bouwlieden, het Joodse volk, verworpen. Maar zal de steen, Christus zelf, zal worden tot een hoofd des hoeks, hoofd van een gebouw. Namelijk van de kerk, van de gemeente. En het Joodse volk blijft dus achter, wordt terzijde gesteld en de Heer doet in het verborgene een werk aan de heidenen. En dan staat er in vers 23, dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Nou, dat is nou precies... Wat je vaak tegenkomt in de evangeliën, dat die Joden er niks van snapten. Nou, dit is zo wonderlijk. Dat was al... Moet je maar eens kijken hoe vaak de wonderlijk voorkomt. Bijvoorbeeld bij die blindgeborene. Nou, dat is zo wonderlijk dat iemand de ogen geopend wordt. Dat hebben we nog nooit gehoord. En die ouders verwonderden zich. En die figuren uit de synagoge, die verwonderden zich. Ja, dat komt omdat die blindgeborene een uitbeelding is van, laat maar zeggen, de heidenen waaruit de gemeente voortgekomen is. Maar dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Keer dat liedje, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd. Dat is dit vers.
Grappig, want dat is... ook van, het is een wonder in zijn ogen, zij zien het maar nog honderd niet.
Is dat een lied?
Dat is een psalm.
Ja?
Ja.
Oh, dat zal hier dan uitkomen, ja. Ja. Nou, ik ken het, dat is een beetje kinderliedje, hè?
Dan gaat het dus, dat zeg je ook zelf, hè. Mensen, ze zien het wel, ze vinden het allemaal wonderlijk, omdat ze het niet doorgronden, ze begrijpen het niet.
Ze begrijpen het niet, maar in het bijzonder voor het Joodse volk die de Bijbel heeft, die er bezit van heeft, maar die blind is voor hoe werkelijk de Messias in elkaar steekt, hoe werkelijk verlossing tot stand komt. Mm. Men denkt uit eigen werken gerechtvaardigd te moeten worden. Maar als je dus ooit nog het liedje zingt, dit is de dag die de Heer ons geeft, wees daarom blij en zing verheugd, dan moet je je beseffen dat het hier wegkomt. En dan moet je beseffen dat dat een uitspraak is eigenlijk over onze complete bedeling. De Heer staat op uit de dood, vers 19, vers 22. Het Joodse volk wordt verworpen, maar de Heer wijdt zich aan de heidenen, waaruit de gemeente voorkomt. Dat is wonderlijk in hun ogen. En dan staat er, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. En dat is kenmerkend ook voor ons als gelovigen. Verheugd zijn en verblijd zijn. Waar Paulus met name bijvoorbeeld in de Filippenzen een brief over spreekt. Constant over ik verblijd me daarover, ik verblijd me de verblijden. De situatie mag dan niet altijd even goed zijn, maar verblijden, verheugen en de Heer een loflied zingen. En dan komt vers 25. Nou, laat ik eens vers 26 doen. Vers 26 zegt, gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heren. En wat had de Heer Jezus gezegd in Matteüs 23? Ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dus wanneer vindt de wederkomst van de Heer Jezus plaats? Even ruw gezegd. Als het Joodse volk dit roept. Maar het Joodse volk heeft dat dan niet geroepen. En als je dan teruggaat naar Psalm 118... Dan krijg je in vers 25 krijg je wel een idee in wat voor situatie zij de Heer zullen aanroepen en in wat voor situatie de Heer Jezus zou gaan komen. Want vers 24 beschrijft onze bedeling. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Ja, dan staat er in vers 25. Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. Ik denk dat dat vers 25 een uitspraken zijn van het Joodse volk in de verdrukking die over hen zou komen. Dat lijkt mij, zeker als je hoofdstuk 24 van Matteüs er helemaal naast legt, dan wordt het ook gezegd dat er grote verdrukking komt. En dan is de uitspraak in vers 25 nogal van toepassing. Och, och. Dat is een uitbeelding van ik kan niks meer, ik ben overgeleverd aan de goden.
Maar dat gezegend hij die komt in de naam des Heren is dus geen terugverwijzing naar wat er geroepen werd bij de intocht. Die intocht was juist een voorafbeelding van...
Ja. Ja. Want bij de intocht in Jeruzalem, dat vind je weer in Lucas dan, hè, daar vind je hetzelfde. En dan werd dat geroepen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Daar hangt volgens mij ook nog aan vast, dat weet ik zo uit mijn hoofd niet zeker, dat zou ik moeten nazoeken, maar dat deze psalm is een van die psalmen die ook in die tijd naar Pasen toe gezongen werd, traditioneel bij de Joden.
Ja,
dat moet je dan maar net weten, want dat staat niet in de Bijbel. Maar je kan het wel uit de Bijbel opmaken, onder andere uit dit uit de verschijnsel inderdaad, dat ze dat zongen. Gezegend zei hij, die komt in de naam des Heren. Maar die feestelijke intocht in Jeruzalem, dat was het niet en dat werd het ook niet. Want de Heer Jezus weende over de stad. Omdat hij wist dat het verwoest ging worden. zelfs tot 2 keer aan toe. Dus wat daar gebeurde is inderdaad, want daar kwam hij dan, hè, als de koning. Dat zou een soort inhuldiging van hem zijn. Nou, daar komt hij dan, maar hij kwam daar helemaal niet. Hij kwam daar als de vernederde en als de verachte. En hij moest eerst nog lijden en sterven. En pas daarna zal hij als de verhoogde wel binnenkomen. Maar dat ligt nog in de toekomst. Dat hij wel degelijk als de gekroonde binnen zal komen. Maar dat hij als de gekroonde binnenkomt is niet bij zijn wederkomst, zoals wel gedacht wordt, dat als hij komt dat dan alles koek en ei is. Maar dat is pas na de verwoesting van Jeruzalem. En de verwoesting van Jeruzalem, die vindt plaats rond de wederkomst van Christus. Zo ongeveer dezelfde gelegenheid. En daarom gaan ze ook roepen. Ja. Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. Dat zullen ze dan wel roepen.
Als het water aan de lippen staat.
Ja. En dat plaatje wordt dus een beetje ook chronologisch hier in Psalm 118 mooi weergegeven, vind ik. Als je deze gedachte verder niet kent, dan lees je dit en dan zegt het je verder niks. Maar als je die handvatten krijgt uit het Nieuwe Testament, dan kan je het wat meer inkleuren en kan je het ook wat meer kaderen.
Dus vers 26,
ja.
Dat is dus aan het einde van de 70ste week.
Ja. Of dat dan helemaal aan het einde van de 70ste week is, of dat dat nog later is. Op zich, als dit een uitspraak is inderdaad over zijn glorieuze intocht, zoals wij gezien hebben bij de gewone intocht.
Ja.
Of de intocht in zijn eerste komst. Dan is deze uitspraak niet van toepassing op het einde van de 70ste week, maar heel wat later. En misschien wel pas aan het begin van de 1000 jaren.
Ja, Oké, maar ik vraag dat omdat hier duidelijk wordt gesproken over de naam des Heeren. En in Joël 2, vers, eind Joël 2, daar wordt ook gezegd al wie de naam des Heeren
aanroept. Ja.
Dan vinden die kortsluiting weer, dus daar was mijn vraag, is dat hetzelfde?
Het aanroepen van de naam des Heeren uit Joël. Dat is inderdaad, dat komt overeen met wat men hier in vers 25 doet. Hè? Och Heere,
ja.
Geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed.
Oké, dus dan is meer, eigenlijk 25 is dan meer het einde van de
70ste week van Daniël.
26
ja.
Eigenlijk aanvang 1000 jaar.
Ja,
ja oké.
Zo zou ik het.
Zo zou ik het willen.
Interpreteren inderdaad, ja.
Ik zie daar wel een onderscheid in. Dus.
Ja, ja. En wat de Heer dus, want dan gaan we er maar terug naar Matteüs 24. Wat de Heer zegt is, uw huis wordt woest gelaten pas nadat jullie tot bekering zijn gekomen. Maken we het even heel simpel. Pas nadat jullie tot bekering zijn gekomen, dan pas kom ik. Want ik zeg tot u, gij zult mij niet meer zien totdat gij zult zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar als men zegt, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, heeft men daarvoor gezegd,
Jehovah.
Och Heren, geef voorspoed, och Heren, geef toch heil. Dat is de gedachte. Nou, en dan gaan we naar hoofdstuk 24 toe. Daar gaat de Heer Jezus laat hij het Joodse volk achter zich. Hij vertrekt uit de tempel. Mooi beeld, hè? Hij vertrekt uit de tempel. Hij laat het Joodse volk achter zich. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. Daar kwam de Heer Jezus net weg, maar de discipelen wezen hem erop. Ze gingen trouwens naar de Olijfberg, hè? In vers 3. En de Heer en Jezus zeiden tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik, hier zal niet steen op steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Het eerste wat de Heer Jezus zegt, komt verwoesting over Jeruzalem. En die verwoesting, die heeft, dit is zelfs 2 keer gebeurd, of het zal 2 keer gebeuren. Het is 1 keer in het verleden gebeurd en zal nog 1 keer in de toekomst gebeuren. Want dit is uiteraard ook vervuld geworden in 70 na Christus, toen Jeruzalem en de tempel door de Romeinen verwoest is geworden. Maar dit gaat opnieuw gebeuren in, dan wel aan het eind van de grote verdrukking. Dat is het resultaat daarvan. En dat blijkt hier al. Het eerste wat de Heer zegt, Jeruzalem gaat verwoest worden. En dat dat is bij zijn wederkomst en dat dat niet dus alleen is onder de Romeinen, blijkt uit vers 3, want daar staat, als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw? Maar dit zijn drie vragen met betrekking tot één en dezelfde periode. Wanneer zullen deze dingen zijn? Welke dingen? De verwoesting van Jeruzalem. En welk zal het teken zijn van uw toekomst? Van de vernieuwde aanwezigheid van de Heere Jezus in Jeruzalem? Want hij zou niet meer in Jeruzalem zijn.
Dat is hetzelfde toch gewoon als de wederkomst. Dat is hetzelfde woord parousia.
Ja, parousia staat daar inderdaad, zijn aanwezigheid.
Dat zijn gewoon de, vanaf het moment dat hij is teruggekomen tot en met...
Eigenlijk tot en met altijd.
Tot en met altijd.
Ja, want dan is hij altijd aanwezig, ja. Toekomst. Wij, als wij, zo'n woord, zijn toekomst, zijn komst. Ik geloof dat de nieuwe vertaling met komst is vertaald. Dat is heel jammer, want dan heb je alleen de gedachte van het moment dat hij komt.
Ja, ja. En, maar het is komen en blijven.
Ja,
dat blijven, dat ontbreekt eigenlijk een beetje.
Ja, want als je iemand opbelt en je zegt van, goh, hoe laat kom je? Dan gaat het er niet om dat hij er om 3 uur is, maar gaat erom dat je van 3 tot 8 iets leuks met hem kan gaan doen, zeg maar.
Ja. Een nieuw woord.
Ja, het gekke is...
Dan krijg je dus parousia.
Ja, parousia, aanwezigheid. Ja.
Wanneer ben je aanwezig?
Ja, wanneer ben je aanwezig?
Ja. Dan is het... Maar er zit ook wel weer een tijd tussen. Als in, wanneer ben je aanwezig? Nou, tussen 7 en 8 avonds ben ik al thuis.
Ja. Ja, wanneer ben je... Ja,
dat is ook...
Maar als je je aanwezigheid ergens moet noteren, dan vul je precies in hoe laat je ergens geweest bent van begin tot eind.
Presentielijst.
Ja. En dat is ook het woord trouwens, presentie, parousia. Presentie.
Aanwezigheid, presentie.
Ja, maar het woord presentie komt van parousia.
Ja.
Present. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, de verwoesting van Jeruzalem, en welk zal het teken zijn van uw hernieuwde of vernieuwde aanwezigheid? Wanneer zult u weer komen? En wat is het teken van de voleinding der eeuw? En de voleinding, ja, want er staat voleinding der wereld, hè. Voleinding der wereld is niet de voleinding van hemel en aarde, van alle fysieke dingen. Maar de voleinding der wereld is de voleinding der aion, de voleinding der eeuw. En de voleinding der eeuw... Dat is de voleinding van de tegenwoordige boze eeuw. En als ik het heel simpel zeg, dan zeg ik... de duivel regeert vandaag deze wereld. Hebben wij net gezongen in een lied ook nog. Over stap die dode wereld uit. Over dat de Satan deze wereld regeert. En dat er een tijd komt waarin de Heer Jezus de wereld zal regeren. Hoef je ook niet meer te stemmen. Dat gaat allemaal... krijg je een theocratie en dat komt helemaal goed. En ook een monarchie krijgen we dan ook. Gaat helemaal goed komen. Maar dat is pas in de toekomst. En dat is dus een andere eeuw. Deze eeuw regeert de duivel... de wereld en in de toekomst, vanaf zijn wederkomst, zal de Heer Jezus deze wereld gaan regeren. En dan houdt deze eeuw, houdt op te bestaan, houdt deze wereld, dat kan je dus best zeggen, houdt de wereld op te bestaan, de wereld namelijk zoals wij hem nu kennen. De wereld gaat er namelijk dan anders uitzien. Dan is het niet helemaal afgelopen met de wereld, maar dan ziet de wereld er anders uit. De Jehovah's getuigen gebruiken de term het samenstel der dingen. Als vertaling van het woord aion, eeuw. Het samenstel der dingen, zoals het eruit ziet. Hoe het in elkaar steekt.
Is dat ook wereldbeeld genoemd?
Ja. Als je van de ene cultuur naar de andere cultuur gaat, dan zeg je, goh, ik ben in een heel andere wereld terechtgekomen.
Ja.
Nou. En de volleinding van de wereld, is dus niet het vergaan van hemel en aarde. De volleinding van de wereld is wanneer er een einde gemaakt wordt aan deze boze eeuw.
Had de Heer Jezus ook niet zoiets tegen die fariseeën gezegd?
Wat?
Dat zij die toekomende eeuw niet zouden krijgen? Dus zoiets staat me bij al. En ik zie het niet in Matthäus 23 staan. Ik had
daar... nee, niet dat ik weet zo. Nee, durf ik zo niet te zeggen. Maar dat is dus wat er gaat gebeuren. Verwoesting van Jeruzalem. Wederkomst van Christus. En daarmee dus ook de volleinding van de macht van Satan over deze wereld. Nou, en dan kijken we wat de Heer Jezus zegt. Vers 4. En Jezus antwoordde zij tot hem. Zie toe dat u niemand verleide. Eerste waarschuwing. Want... velen zullen komen onder mijn naam zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En dat is dus gewoon in onze bedeling. Hè? Het is niet specifiek voor de wederkomst van Christus. De Heer Jezus zegt, zie toe dat niemand u verleiden, want er gaat een hele lange tijd passeren, zegt hij hier. Velen zullen komen onder mijn naam zeggende, ik ben de Christus. Johannes die schrijft het ook in zijn brief. Die zegt ook, ja, er zijn nu ook al vele antichristenen. Die zullen er ook zijn. Antichristen, dat is iemand die zegt, ik ben de Christus. Dat is een antichrist. Die stelt zich in de plaats van Christus. En zij zullen velen verleiden. En dan zegt hij, gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet. Oftewel, het feit dat er veel valse messiassen komen en dat er veel oorlogen zijn en veel geruchten van oorlogen, dat er allemaal is, moeten wij ons geen zorgen om maken. Dan hoeven wij niet direct artikelen te gaan schrijven waarin wij zeggen, hey, er zijn weer heel veel oorlogen. Het kon wel eens zijn dat de Heer Jezus spoedig weer komt. De Heer Jezus zegt hier, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet.
Het einde waarvan?
Ja, het einde van die tegenwoordige... Ja, het einde van die tegenwoordige boze eeuw.
Ja.
Het einde van de wereld zoals die er nu uitziet.
Ja.
Vers 7, want het ene volk... je kan het zo lezen. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Maar je kan ook lezen, want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk zal tegen het andere koninkrijk opstaan. En er zullen zijn hongersnoden, pestilentiën en aardbeving in verschillende plaatsen. Dat zal er allemaal zijn. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Oorlogen, pestilentiën, aardbevingen, hongersnoden zijn dus geen tekenen van de wederkomst van Christus. Of het nabij zijn daarvan. Dat kan je daar dus niet aan zien. Want hier staat dat dat gewoon vanaf de eerste komst van Christus er altijd al geweest is. In de geschiedenis bewijst dat ook. Als je nou iets naar de pest, wanneer was dat? Hier in Europa? 1300 of zo? 12, 1300? 1200 zoveel? Weet ik veel, 1/4 of zo van de bevolking legt het loodje. Ja.
Maar het is wel zo, Ewout, dat ik heb hier onderzoek naar gedaan en je ziet wel een climax met het aantal oorlogen, aantal volksopstanden, het aantal pestilentiën, aardbevingen.
Ja.
Dan zie je met al die dingen, als je dat allemaal gaat onderzoeken.
Ik ken die rijtjes, ik ken die rijtjes daarvan.
Een toename.
Ja, ik ken die rijtjes daarvan. Hal Lindsey geeft ze volgens mij ook wel veel in zijn boeken van destijds. Ik heb er niet zoveel mee. Want hoe ver kan je teruggaan? En wat weten wij van wat er toen allemaal gebeurde? En,
dus bijvoorbeeld de oorlogen zijn vrij goed gedocumenteerd. Zeg maar vanaf het jaar nul, zeg maar.
Ja.
Ook daarvoor is al gedocumenteerd. Maar ja. Je ziet wel dat eerst in de eerste paar honderd jaar waren er 4-5 oorlogen. En dat werd wel steeds meer, steeds langer.
Het gaat dus over gedocumenteerde oorlogen.
Ja.
Maar heel veel is gedocumenteerd. Als je nagaat over die Griekse filosofen, dat is allemaal voor Christus, maar die documenteerden ook die dingen.
Ja, ik weet, ik heb het er niet zo. Als ik nou kijk naar onze samenleving, zoals die is in West-Europa, hè, dan hebben we het hier allemaal in de laatste 65, 70 jaar, is het hier allemaal vrede. Ja, vanaf de Tweede Wereldoorlog. Maar als je nou kijkt in die tijd van van het Romeinse Rijk in het begin, was het toen vrede? Weet ik niet hoor. Ik dat nou vrede te noemen. Christenvervolgingen wat er geweest is. Mm-hmm. Ja.
Maar al zou het toenemen, wat dan nog? Dan weet je nog steeds niet wanneer het hoogtepunt is.
Nee.
Maar dat wordt hier toch ook niet...
Nee, dat wordt hier ook niet gezegd.
Dat wordt geprofiteerd.
Nee.
De mensen zeggen dat, staat hier, dat de mensen dat zullen zeggen.
Ja. Dat wordt wel geïmpliceerd dat het zo is. Ja. Gij zult horen van oorlogen is wel het idee dat er inderdaad oorlog is. En geruchten van oorlogen.
Als je niet verbaasd dat het is toegenomen, maar ja, dan, het zegt dan nog steeds niks.
Nee,
maar weet je, kijk, wat je hier wel ziet, is dat het vergeleken wordt in vers 8 met de weeën. Ja, als je zwangerschap ziet dan, en je weet hoe die weeën gaan, dan begint het eerst een pijnlijke buik.
Ja.
Dat is die climax. Tot aan de geboorte van het kind. Ja. Dat wordt eigenlijk beeldend gebruikt bij deze toename van al die dingen die hier worden opgezond.
Ja, maar er wordt eens gezegd hier dat het een beginsel der smarten is.
Ja.
Het begin nog maar van de smarten.
Ja, en dat een grote verdrukking ook wordt meegenomen in het verhaal. En dat is pas verderop. Maar dat zijn tersweeën, zeg maar.
Ja, ik snap wel wat je bedoelt.
Daarom in het beeld te blijven van wat er is.
Ja. Maar dan nog, inderdaad wat anders is, je kan er niks aan ophangen, zeg maar. In ieder geval, ik doe dat niet. Ik ken die lijstjes en inderdaad denk ik, dus nu is het allemaal stukken beter gedocumenteerd. Maar als je kijkt wat er vroeger gebeurde, en wat weten wij ervan, wat er allemaal aan de andere kant van de wereld gebeurde. Of dat allemaal zo goed gedocumenteerd is ook nog maar de vraag, hoor.
Je hebt kans dat je te veel bagatelliseert. En dat je te veel zegt, het was er altijd al. Terwijl ik denk toch dat er duidelijk een stijging is.
Ja.
Zo'n enorme stijging, dat je daar ook gewoon eigenlijk wel niet aan voorbij kan gaan. Ook gewoon mensen op straat kunnen er ook niet aan voorbij gaan.
Ik heb het. Ik heb het persoonlijk, heb ik dat niet. Ik persoonlijk heb dat niet.
Wat dingen zegt, dat zelfs de niet-gelovigen dit zien.
Ja, maar ik
geloof. Het is nu zo'n brandhaard in de wereld. Dat is nog nooit zo geweest. Het Rode Kruis, die kan het geen eens aan.
Nee.
Nog nooit zoveel
maar 300 jaar geleden hadden ze geen Rode Kruis. Weet je?
Dus ja, maar dan heb je het over een periode van.
En hadden ze ook. Ik snap wel dat. Ik ben het heus wel met je eens dat het ergens naar een climax toe gaat, hoor. Dat begrijp ik ook heus wel. En het wordt natuurlijk ook steeds intensiever, hè. Ik bedoel, kernwapens had men toen niet. En vliegtuigen, et cetera. Dat had men allemaal niet.
Je kan hier natuurlijk ook een knopje in de hele wereld naar zo'n plan melden.
Ja, maar als je nou inderdaad kijkt naar. Inderdaad, oorlogen. Als je kijkt hoe men vroeger de stammenoorlogen uitvocht of zo. Dan had je.
Maar als je dit ook weer wegzet, de tijd waarin we nu leven, tegenover de Tweede Wereldoorlog of de Eerste Wereldoorlog.
Ja. Dan valt het wel weer mee.
Ja.
Ja, dan denk je van, dit is een climax.
Oké. Als je dan alleen voor ons land.
Dipt het weer even.
Ja, voor ons.
Ja, maar dan heb je het over wereldoorlog.
Nee, Maria, vroeg maar, wat is nou eigenlijk de conclusie? Ik denk gewoon dat, als je weer teruggaat naar die weeën, dat het gewoon dat je kunt zeggen, oké, we zien dat die weeën steeds meer toenemen. Dus dan weten we ook dat het kind geboren gaat
worden. Ja, daar ben ik niet met je eens. Nee. Maar dat geeft niet. Maar dat. Nou, nee.
Nee, nee, nee.
Nee, dat geeft toch niet. Ja. Ja. Nee, dat lees ik hier niet in. Dat lees ik hier niet in.
Nee, aan de andere kant, kijk, ik had ook zo zien. Je hebt bijvoorbeeld de analogie met een geboorte. Als jij nog nooit een geboorte zou hebben gezien, dan denk je, oh mijn hemeltje, wat is er nu met een hand, die vrouw? Ja, en dat is dan al maar het begin.
Ja, ja.
Dan is er nog, dan komt er nog, ik heb het nooit gezien, zo wat. Maar snap je wat ik bedoel? Dus je weet ook niet wat het einde is. Dus je kan, ik ben op zich
begin,
eens,
ja, beginsel der weeën stelt niet zoveel voor.
Nee, ik bedoel, ik ben het eens dat je dat er iets rommelt.
Die zijn toch al 2000 jaar.
Als je niet weet hoe het uiteindelijke plaatje eruit ziet. Weet je ook niet of je helemaal aan het begin staat, of het aan het eind.
En Romeinenbrief zegt ook inderdaad dat de wereld zwanger is en in baresnood. En dat is gewoon een situatie altijd al. Ja. Dus.
Precies, en de situatie is ook altijd al elke dag dichterbij de en als ik hier lees, dan staat er ook gewoon van, word niet verschrikt.
Precies. Dus,
moet wel een keer over zijn dat je niet meer verschrikt moet zijn. Je moet wel op een gegeven moment dat je wel kan gaan schrikken. Dat je zegt van
niet. Word niet verschrikt.
Wie moet dan wel verschrikken? Wanneer moet je dan wel verschrikken?
Nou, niet, nooit.
Nooit.
Moet je niet doen.
Ik hoef niet. Nee, oké, wij niet. Maar misschien een ander wel. Dat hij zegt van, hé, potverdorie.
Weet je wanneer? Wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting.
Nou, moet je opletten.
Zien wij die dan?
Nee, wij niet.
Nou, wij niet.
Nee, wij niet. Maar dat is wat hier staat.
Ik voel een beetje langs elkaar heen.
Maar voor wie is die nood? Maar voor wie is die nood? Voor aan wie is dat geschreven dan? Aan alle mensen of alleen gelovigen?
Wat?
Dit.
Ja.
Verschrik niet. Maar nou, dit lijkt mij. Dit is een antwoord aan
zijn discipel.
Dus dat is voor gelovigen geschreven. Zeg, van hé, jongens, rustig aan.
Zeker dit eerste gedeelte tot en met vers 14 is geschreven aan gelovigen. Ja. Ja, dus ook aan ons. Dat moet je altijd nog maar uit de context opmaken, hoor. Want als je in vers 15 komt, ja, dan is het moeilijk om vol te houden dat het voor de discipelen was. En zelfs is het moeilijk vol te houden dat het voor ons is.
Ja.
Maar goed. Al die dingen zijn het beginsel der smarten. Inderdaad, terecht wat André zegt, word niet verschrikt. Zij zullen u overleveren in verdrukking, zij zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. Nou, de christenhaat is wel eens erger geweest dan in onze dagen. Neemt wel weer toe, maar wat weten wij nou van christenvervolging in ons persoonlijk leven? Kom nou.
Nou, wij niet, maar als je weer hoort van in China en zo.
Mee eens.
Daar schijnt het weer heel heftig.
Ja, maar... lees maar eens de eerste drie eeuwen van onze bedeling, hoe vreselijk dat was.
Ja.
Dus lees maar in de Bijbel hoe het er al aan toe ging. Zij zullen nu overleven in verdrukking, ze zullen nu doden, gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, inderdaad, van de eeuw. En als je niet zo lang leeft, dan is het tot het einde van je leven. Wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. En dat betekent niet dat als je niet volhardt tot het einde, dat je dan niet behouden wordt. Dit is zo'n tekst, hè.
Ja.
Die plukt men er dan uit. En men gaat hier een leerstellig basis in zien. Dan is iemand tot geloof gekomen. Zeg maar, ja, maar je moet wel volharden tot het einde. Want anders kom je niet in de hemel. Nou. Het hele Nieuwe Testament spreekt dat verder allemaal tegen.
Is het niet juist een tekst van... Je krijgt juist allemaal... tegenslagen en moeilijkheden en zo. En is het niet juist een soort van...
Ja,
aan het eind komt het wel goed.
Ja. Het is ook niet... Het is misschien nog meer te lezen als een bemoediging inderdaad. In de verdrukkingen. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
Want de zaligheid, dat kun je toch ook als loon zien?
Ja. Zaligheid is ook niet...
behoudenis.
Niet alleen ja, zelfs behoudenis, het woord behoudenis wordt gebruikt voor, het heet het behoudenis der ziel. Behouding der ziel heet
het
ergens.
Fundament.
Nee, behouding der ziel is behouding van ons hele praktische leven, van onze wandel. Ons loon, zeg maar, loon naar werken. Zelfs dat wordt behouden genoemd.
Wat ligt daar nog weer onder dan?
Onze geest die behouden wordt, zoals 1 Korinthe 3 zegt, hè? Die zegt, wij zullen allen geoordeeld worden, in het vuur geworpen. En als alles verbrandt, dan worden wij alsnog behouden, doch al zo als door vuur. Maar als er ook nog goud, zilver en kostelijke stenen in ons leven aanwezig waren, dan blijven die ook behouden. Dus dat heet dan ook behoudenis. Behoudenis namelijk van ons praktische leven.
En dat is het zou worden.
Ja, in deze context lijkt me dat inderdaad wel te zijn. Ja. Want als je in deze context gaat zeggen dat je per se moet volharden tot het einde omdat je anders niet in de hemel komt, dan moet je daarna heel veel andere dingen uit je Bijbel allemaal wegstrepen.
Ja, dat heeft gewoon echt met name te maken met loon dus.
Ja.
Je moet het afvragen om naar zaligheid gaat het.
Ja. Ja, zaligheid van de geest, zaligheid van de ziel of zaligheid van het lichaam.
Maar het is toch beter voor jezelf als je boven komt? Volhard.
Gewoon voor het zeker, voor de onzeker.
Oh, maar...
Het kan zelfs betekenen, en ik denk dat je dat bedoelt, het kan zelfs betekenen als jij deze verdrukking allemaal, als je dat verdraagt, dan word je gelukzalig. Zoals in de zaligsprekingen wordt het woord gebruikt, zalig degene die nu, want die zullen, zus en zo. En die zijn zalig, maar die worden ook zalig. Ze zijn al zalig op het moment dat ze treuren. Want er ligt hen iets in het verschiet. Dus ook voor hun, hoe zeg je dat, voor hun praktische leven, leven zij een zalig leven. Ja, wat is een zalig leven? Nou, een leven van vreugde, van passie en van blijdschap. Zelfs als je treurt, zelfs als je... Het wordt ook vertaald met gelukzalig.
En dat ben je natuurlijk ook als je niet vreest voor al die dingen die komen.
Nee.
Wat er net daarvoor stond.
Ja. Stel je nou voor...
Als je dus rust vindt, dan moet je dus ook zalig. Dan kun je ook makkelijker volharden.
Precies. Stel je voor dat je inderdaad... Nou, het is wat de Hebreeënbrief zegt. Hij zegt, als je verdrukking hebt te doorstaan in je leven, als je gekastijd wordt, maar je verdraagt de kastijding, dan staat er, die kastijding, dat schijnt geen zaak van vreugde te zijn, maar daarna, in ons praktische leven nog, geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Wanneer wij de beproeving doorstaan, dan geeft dat... Dan hebben wij daar weer wat van geleerd. Hebben wij iets ons eigen gemaakt. Want leren doe je niet alleen door te studeren. Leren doe je ook in de praktijk van het leven. Heel veel in de praktijk van je leven. Je moet niet dingen allemaal uit boekjes kennen. Je moet ze ervaren hebben. Kijk maar eens hoe vaak er in de Bijbel staat over dat wij zouden beproeven welke de welbehagelijke wil is voor ons leven. En door de beproeving van ons geloof wordt ons geloof gebouwd. Dan kan je dus zelfs gaan beweren van mijn geloof wordt niet gebouwd doordat ik Bijbelstudie doe. Mijn geloof wordt pas gebouwd op het moment dat het beproefd wordt. En zo is het eigenlijk wel.
Oh, en de 13 erbij.
Wat zeg je?
Want kennis zal afgedaan hebben, maar de liefde die vergaat neem maar meer.
Ja. Ja, goed.
Dan niet
Ja, is, ja, ja. Inderdaad, van de kennis. Nee.
Hoe vind je dat dus ook, bijvoorbeeld, wat weet je, kost je wat?
Ja.
Als in, kost je moeite? Als niet geen moeite kost, ja dan.
Nee, precies.
En wat job moest meemaken, dan.
Ja, zo zat ik zo straks ook aan het denken, ja. Ja. En dat is wat het is, hè? Ik bedoel. Ja. Wij hebben hier mensen van vlees en bloed in onze Bijbel staan die inderdaad die overgeleverd zijn in verdrukkingen, die voor voor de rechtbank moesten verschijnen, die in de gevangenis geworpen zijn, die gemarteld zijn geworden, et cetera. Daar leer je van. Daar hebben wij hier niet zoveel. Ook weer godzijdank. Daar doen wij ons voordeel ook mee. Maar wij hebben weer hele andere soorten verzoekingen, ja, inderdaad. Ja, ja. En misschien wel veel slinkser dan dat. Misschien was het wel eens goed geweest dat je in zo'n situatie bent, want dan is de scheiding gewoon direct gemaakt. En bij ons is dus in onze samenleving. Ach, ja, precies. Snap je wat ik bedoel?
Ja,
absoluut. Dan kun je zo maken, ja, tolerantie, ja, allemaal maar, ja, 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 ja. Dus. En dat is hoe wij ons praktisch leven inderdaad in zouden richten. We zouden leren omgaan met de omstandigheden zoals als ze zijn. En daarin inderdaad altijd afhankelijk van de Heer. En daarin ook volharden. Volhard in het gebed. Staat er bijvoorbeeld ook gewoon in de Bijbel. Misschien is niet zomaar een uitspraak. Nee, volhard in het gebed. Dank in alles. Nou, et cetera, et cetera. Daar hebben wij ook in te volharden. Want als de beproeving en de verzoeking dan komt, dan ben je in ieder geval up-to-date. Dan ben je niet slaperig geworden. Maar dan sta je er op dat moment. Omdat wij inderdaad zo'n samenleving hebben van, ach joh, joh, joh. Niemand die meer echt ergens voor leeft, ergens voor gaat of wat dan ook. Dat, nee, allemaal met de meute mee. En,
als je met de Bijbel aankomt.
Als je met de Bijbel aankomt. Ja, 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 ja. Ja.
En zelfs dan kunnen ze nog tolerant zijn van, oh, nou, je mag dat geloven, prima.
Ja,
ja. Ja, iedereen heeft zo zijn geloof, maar ja, eigenlijk die afvlakking. Ja.
Dat vind ik wel, dat je die tendens veel meer hebt.
Ja,
verschrikkelijk.
Ja, zeg dan gewoon dat je het totaal niet ook mee eens bent.
Ja.
Ik heb liever iemand die het totaal niet mee eens is en die ook nog allemaal argumenten daarvoor heeft.
Ja.
Die zich erin verdiept heeft en die er, ja. Of iemand die zegt, ik wil er helemaal niks mee te maken hebben.
Ja. Nou, dan ben je fel.
Zeg dat dan ook.
Ja,
vind ik ook prima.
Water bij de wijn, dat is ook wel aangeleid. Dat is
koud.
Dat is het, hè? Ja, 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 precies. Laodicea of zo, ja.
Ik geloof niet, maar ik vind het wel interessant om erover te
praten. Ja, oh ja, bang.
Ja, ja, ach, oh, verschrikkelijk.
Ja. En dan denk ik, ja, daar moet ik er maar over praten met anders. Dan heeft het dan misschien dat je hem dan nog bereikt.
Wil je er
maar
meer over weten?
Ja, nou, nee.
Ja, ja.
Als van een beetje netje
nou. Maar goed, we gaan eerst even pauzeren. Wij waren in vers 13, hè? Waar staat, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Nou, genoeg over gezegd lijkt mij. Vers 14. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken en dan zal het einde komen. Dit is ook zo'n vers waarvan men dan zegt, nou, wij moeten nog het evangelie van het koninkrijk over de hele wereld brengen. En aan alle volkeren, want anders komt de Heer niet. Zo leest men dat dan, hè?
Ja, als gij zult dan de liefde hebben. Als in de Psalm.
Ja, dat is ook.
Ook zoiets.
Ja.
Waarom klopt dat niet?
Waarom klopt het niet?
Wat staat er dan
wel? Nou, er staat dat het evangelie van het koninkrijk in de gehele wereld gepredikt zal worden. Tot een getuigenis inderdaad aan alle volken. Maar er staat niet dat op het moment dat dat gebeurd is, dat dan direct het einde van de eeuw, dus de, zeg maar de wederkomst van Christus, zo ongeveer komt.
De laatste persoon heeft nu ook het evangelie gehoord. Oké, dan mag hij.
Precies. Er staat hier gewoon dat het evangelie aan iedereen gepredikt zal gaan worden.
Maar dat mogen wij toch ook doen?
Ja, dat mag ook. Er is ook helemaal niks mis mee. Maar hier staat gewoon dat het evangelie van het koninkrijk over de hele wereld gepredikt zal worden.
En Colossenzen 1 bijvoorbeeld zegt dan, en laat u niet afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is.
Ja.
Dus dan,
Het is al aan alle volkeren namelijk gepredikt.
Die zijn ze daar weer aan vergeten.
Ja, kun je overnieuw beginnen.
Ja, ja. Het evangelie, leert de Bijbel, is over de gehele wereld gepredikt geworden, al in een vrij rap tempo. Dus als je daarover nadenkt, is dat onvoorstelbaar voor die dagen. Kijk, vandaag kan je makkelijk wat prediken over de hele wereld, want je zet het op internet en die hebt er over de hele wereld gepredikt. Dat is niet waar natuurlijk, maar als je kijkt dat het inderdaad over de hele wereld gepredikt is geworden, dan is het nogal bijzonder, hoor. Maar de Bijbel leert dat dat gebeurd is en vanuit de geschiedenisboeken komen een heel eind. waarbij we kunnen aantonen dat het evangelie over de hele wereld gepredikt is geworden. Een heel eind, zeg ik. Ik ben niet in staat om alle uithoeken van de wereld op te noemen en te vertellen wie daar gepredikt heeft. Maar globaal zijn er wel overzichten van mensen die gepredikt hebben in bepaalde landen of gebieden. Ook van personen uit de Bijbel, waarbij de lijsten zijn buiten de Bijbel om. Dat de een naar Indië gegaan is en de ander naar Skitië en dat soort dingen. En de ander weer naar Afrika. En
het is ook nog een bepaald evangelie, want het gaat om dit evangelie. Dus ja. Dat of die.
Ja.
Dit.
Ja. Dit, ja, klopt. Dit evangelie des Koninkrijks.
Jezus, dat het einde is.
Ja, maar het
zal
gewoon gepredikt worden, omdat het gepredikt zal worden. En dat is niet de voorwaarde dat hij komt.
Dit evangelie staat er ook, hè? En dan is de volgende vraag: is er dan ook een ander evangelie? En dan is het antwoord: er is maar één evangelie. Als wij een ander evangelie prediken, dan zijn we vervloekt, zegt Paulus. Maar het evangelie heeft natuurlijk wel verschillende aspecten. En met betrekking tot het aspect van het koninkrijk. Daar wordt hier de nadruk op gelegd over dit evangelie. En dan is voor mij nog de vraag, wat is dan dit evangelie des koninkrijks? Want uit de context is het ook niet heel makkelijk op te maken. Wat is hier in de context het evangelie van het koninkrijk? Nou ja, dat zal dan het evangelie zijn dat de Heer Jezus ooit een keer weer komt en zijn koninkrijk zou oprichten. Dat kan je eronder verstaan. Maar dat hoeft niet per se. Ik kan het niet zozeer specificeren. Als iemand anders dan wel kan, dan hoor ik dat graag.
Maar hij sluit het niet gewoon aan met dat hij koning zou worden en maar dat hij het afgesneden.
Ja, nou ja, precies. Dat is het enige wat je ervan zou kunnen zeggen. Dat dat het evangelie dan is, dat de Heer ooit een keer weer zou komen om alsnog zijn koninkrijk op te richten. Ja.
En dat is natuurlijk hier ook weer net voor gebeurd. Dat hij koning zou worden.
Ja.
En,
ja.
Het evangelie van het koninkrijk, ja, dat is in die boodschap dat hij het zou worden, dat ik het afgesneden, maar dat hij het...
Dat hij het geworden is.
Is, ja. En dat hij het zal opeisen.
Ja, 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 ja.
En dus daarmee ook inbegrepen dus zijn dood en opstanding.
Ja, precies. Tuurlijk zit dat erbij en haakt allemaal aan elkaar vast natuurlijk, ja. Hè? Ja.
Dan vind je kortsluiting met dit...
Ja, ja. Maar dat evangelie zal gepredikt worden en daarna zal het einde komen. Maar er staat niet bij dat het dan stand op een daarna gebeurt, direct.
Het einde van deze boze tegenwoordige eeuw.
Ja.
Wanneer is dat volgens de bedelingen, zou ik maar zeggen?
Het einde van deze tegenwoordige boze eeuw is officieel bij de binding van Satan. Aan het begin van de 1000 jaren. Omdat Satan tot die tijd nog steeds zijn gebied heeft, zeg maar. Je moet het ongeveer zo zien dat de Satan nu in de wereld 100% zijn regering uitvoert. En dan zeggen wij van, ja, maar Christus doet toch ook wat? Want er zijn toch gelovigen? En dan zeg ik, ja, maar dat is niet in de wereld. Het is namelijk zelfs, wij worden eruit getrokken. Wij leven wel hier op aarde, maar wij spelen als het goed is geen rol in deze wereld. In de zin van op dat regeringsniveau in de wereld. Dat wij ons bemoeien met de gang van zaken in deze wereld.
Dus het is dan aan het eind van de zesde
bedeling.
En wij leven nu in de vijfde.
De vijfde bedeling. En in de zesde bedeling gaat de... heerschappij van Satan gaat afnemen en de heerschappij van Christus op deze aarde zal toenemen.
Dan zou je ook dit vers nog dubbel kunnen toepassen, dat zowel het evangelie is verkondigd in het begin van onze jaren.
Ja, en dat dat dan alsnog een keer gebeurt.
En dat het dan alsnog een keer gebeurt, ja. In 144.
Ja, omdat het koninkrijk dan ook voor de deur staat.
Ja.
Ja. Dat zou heel goed kunnen inderdaad, ja. Dat zou heel goed kunnen.
Heb ik nog even een kaartje. Hoe zit het dan met dat Satan weer voor een korte tijd ontbonden wordt?
Ja, ja. Er wordt in de Bijbel wordt er niet naast...
De perceptie naar is dat ik daar weer een pak een deling voor wil. Maar daar zit je dan toch wel mee van... valt dat dan in nummertje 7? Lijkt me dus niet. En als je zegt vanuit, het hoort nog bij 6...
Nee, dat kan ook niet. Nee. Nee, daar is...
Het is heel lastig. Maar, of is dat gewoon een bedelingloze periode?
Ja.
Okay.
Kijk.
In between bedelingen.
Ja.
Ja.
Ja. Nee, dat durf ik zo niet te zeggen.
Ja, ik ook niet.
Nee, de Bijbel zegt daar ook over die periode heel weinig, hè?
Ja.
Ook niet hoe lang het duurt.
Nee.
Voor een korte tijd staat erbij.
Dus het 5000 jaar.
Mooi. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
Korte tijd, ja.
Ja. Ja. Korte tijd.
Ja. Ja. Het gebeurt in een korte tijd dat de Satan nog één keer de hele wereld achter zich aankrijgt, zeg maar.
Dat lukt hem ook niet in één dag.
Nee, maar het gaat er wel vrij rap. Korte tijd, dus dat kan ik erna zeggen dan. Het zal vrij rap gaan. En daarna... Hoe zeg je dat? Gaat de stekker eruit? Nee, dan brengt nieuwe hemel nieuwe aarde aan. En dan is het inderdaad afgelopen. En dan zal iedereen komen te staan voor de grote witte troon. Zoals ook daarna beschreven. Maar inderdaad wat
anders...
Nee, niet iedereen.
Dan zijn wij alweer...
Uitzonderingen dagen later, ja. Ja, de gemeente inderdaad niet. Want de gemeente is al... geoordeeld op het moment van de opname van de gemeente. Dan staan wij namelijk voor de rechterstoel van Christus. Okay. Dat is gewoon dezelfde troon, hoor. Dat is geen ander ding. Want die troon, ja, of er letterlijk zo'n ding met vier poten in de hemel staat, dat geloof ik ook niet. Ik bedoel...
Nee, dat
is mooi, nee.
Ja. Ten behoeve van ons...
Dan moet je ook een kamer of zo. Als er een stoel staat, dan zit er ook een kamer omheen.
Maar dan ga
je
zo...
Daar gaat het niet om. Het gaat alleen maar om of wij begrijpen wat over gaat. En daarom zeg ik, die rechterstoel van Christus is hetzelfde als de grote witte troon. In die zin dat er vanuit die positie oordeel uitgesproken wordt. En degene die daarvoor moet verschijnen, zou moeten knielen. En die wordt geoordeeld. Alleen de uitdrukking, de rechterstoel van Christus, wordt gebruikt voor de gemeente... En het van de grote witte troon wordt gebruikt voor alle overige mensen. Gelovigen, ongelovigen, van Adam tot op Christus. En de mensen in de zesde bedeling. Dus in de dagen na de opname van de gemeente.
Is het niet zo dat...
De grote verdrukking dus ook.
Ja. Ja.
Zo stel ik me dat dan voor, hè? Dat je dus voor de, noem maar even een klootjesvolk, voor de overige mensen, dat die bij die grote witte troon... op een troon door een koning te zitten, omdat ze dan juist kunnen zien, kijk, dit is de koning.
Ja.
Voor ons is dat, nou, heel wat gezegd, niet nodig, want dat weten wij.
Ja.
En dus voor ons is het alleen recht, noem je dat? Rechtspraak.
Ja. Voor hen zal het natuurlijk in eerste instantie een bewijs zijn van de goddelijkheid en van de Heer Jezus Christus en het feit dat hij gedaan heeft wat hij gezegd heeft. En dat men dat niet heeft willen geloven en ervaren. En men zou verantwoording van hun leven af moeten leggen. Dat geldt voor ons ook trouwens. Hoor. Wij moeten ook verantwoording voor ons leven afleggen. Alleen wij hebben een voorspraak. Bij de Vader. En die hebben zij niet. Dus, ja... Maar zij zullen inderdaad, de ongelovigen zullen ook allemaal voor de Heer verschijnen. Zullen allemaal voor hem moeten buigen. En voor een ongelovige is dat dus gedwongen. En voor een gelovige is dat uit vrije wil. Ja, dat is een harde boodschap. Dat is een concrete boodschap. Dat is, er valt niet aan te tornen. Nee, maar goed. Als je een schepper van... Als je nou gewoon in filosofie bedrijft. Als je een schepper hebt van hemel en aarde. Die dus jouw maker is... En als dat waar is, dan ben je per definitie verplicht om onderdanig te zijn aan hem. Toch?
Ja, dat weet je alles.
Je heeft toch gewoon een keuze om voor hem te knielen. Tenminste in deze
leven. Ja.
Gelukkig niet, zoals hun bouwen.
Ja. Ja, maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die excuses aandragen.
Lastig nog.
Ja, en daar zal de heer uitspraak over doen. Ja, maar goed. Wij waren in vers 14. Hè? Dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot de getuigenis aller volken. Dat kan inderdaad ook wat André zegt slaan op onze volgende bedeling, waarin opnieuw het evangelie gepredikt zal gaan worden. Vanuit Jeruzalem naar Samaria tot aan de einden der aarde. Net zoals dat aan het begin van onze bedeling gebeurd is. Maar dan in vers 15. Wanneer gij... Maar ja, die gij, dat is niet rechtstreeks van toepassing op de discipelen. Dat kunnen wij gewoon bewijzen, want alle discipelen zijn overleden en hebben de gruwel der verwoesting niet gezien. Dus het hoeft niet per se op de discipelen te slaan. En het slaat ook niet op gelovigen uit onze bedeling. Dat kan namelijk niet. Want het gaat over de gruwel der verwoesting. En die wordt opgericht in het midden van de 70ste week van Daniël. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop. Ja, dan moet je natuurlijk wel alles naast elkaar hebben gelegd om te zien dat die 70ste week voor het Joodse volk bedoeld is en dat het Gods werk met het Joodse volk pas verder gaat op het moment dat de gemeente voltooid is. Maar als dat niet het geval is, dan lopen er twee dingen door elkaar. En dat gaat dus niet. Want zoals vorige keer ook gezegd, als de gemeente nou niet opgenomen is en de 70ste week van Daniël breekt aan, dan kan je namelijk geen gelovig Joods volk krijgen, want het gelovige Joodse, iedereen die dan tot geloof komt, die wordt toegevoegd aan de gemeente. En die zal dus met de gemeente opgenomen worden in de wolken. Als dat bijvoorbeeld in het midden van de 70ste week plaats zou vinden, of aan het eind, zoals sommigen zeggen, dan heb je een probleem, want dan heeft die 70ste week van Daniël heeft niet geleid waartoe het moest leiden, want die 70ste week van Daniël moet leiden naar een gelovig Joods volk.
Maar is er dan geen wanneer de gemeente is opgenomen, dan wel weer onderscheid tussen Jood en niet-Jood?
In wat voor zin?
Nou, als je dan gelovige Joden hebt,
ja,
dan...
Of gelovige heidenen.
Ja.
Nou ja.
Ik denk het wel, want dan gaan ze toch het evangelie verkondigen, de Joden.
Ja, dan gaan de Joden het wat
in. Ja. Dus dan denk ik wel dat er onderscheid zal
zijn. Maar Israël gaat het doen.
Ja, Israël gaat het zelf doen, ja.
Niet alleen de Joden.
Nee, niet alleen de Joden, nee. Kijk, heel praktisch gezien is het natuurlijk een verschil als iemand in de 70ste week van Daniël tot geloof komt en die woont in Jeruzalem als Jood, of iemand die woont in Verwegistan en die komt tot geloof omdat hij een oude Bijbel van zijn vader gevonden heeft, die met de opname mee is gegaan en die heeft daarin gelezen en die zei, mijn vader, nou ja, goed, ik ga ook in de Heer Jezus geloven. En die woont ergens, weet ik veel waar.
Waarom is er dan wel onderscheid?
Nou, ik bedoel gewoon, er zit verschil in leefomstandigheid en ook met betrekking tot het profetisch woord. Want van iemand die dan ergens in Zuid-Afrika woont, of weet ik veel wat, er wordt niet verwacht dat hij zich bijvoorbeeld aansluit bij de Joden of zo. Dat lees je nergens in de Bijbel. Of bij het Joodse volk. Of dat hij moet vluchten, zoals hierover gesproken wordt. En dat er grote verdrukking over hem heen komt, is nog maar zeer de vraag.
Oké. Maar ik zou juist denken, omdat die grote verdrukking na de 70ste week ook de hele wereld komt, dat het toch anders is van de... voor die tijd al te vluchten. En er is maar één plek op de wereld waar je veilig bent, waar je buiten het bereik van de slang bent.
Ja, in...
Zeg maar wat, hè?
Ja.
Ik snap helemaal niks meer van.
Nee, ik snap wel wat je bedoelt.
Ik snap niet waarom de... Hoe heet het zou veranderen? De nationaliteiten van mensen.
Nee, ja, nationaliteit.
Dat kan ik er nou uit, dat iedereen na een keer Jood zou zijn. Nee. Na de opname.
Nee. Dat is niet.
Je blijft toch Nederlanders en Amerikanen en weet ik veel wel, hoor.
Ja, jij vroeg van, is er verschil tussen een Jood en een Heiden dan?
Ja, iemand die niet tot het Israëlische zijn.
Wat zou het verschil dan moeten zijn?
Dat weet ik niet.
Nee.
Dat vraagt ze toch ook.
Wat was het verschil... Laat ik het zo zeggen. Wat was het verschil onder het oude verbond of iemand een Jood dan wel Israëliet was of een Heiden? Wat was het verschil?
De besnijdenis.
Wat is het? De besnijdenis. Ja, de besnijdenis.
Ja,
de
besnijdenis, ja. De woorden gods waren hem toebetrouwd.
Ja. En als je daar nou niks van aantrok en je was een Israëliet, dan zegt de Heer tegen jou: Tabé, tot ziens. Ga maar uit mijn volk. Deed hij niet altijd. Maar als een heiden dat wel deed, die trok zich wel wat aan van het woord van God, dan zei de Heer: kom maar, je hoort bij mijn volk.
Precies. Ze heeft niks met afstamming te maken.
En hoewel het met afstamming te maken heeft, heeft het voor ons persoonlijk en voor de Joden en de heidenen in de toekomst straks persoonlijk, heeft niks met afstamming te maken.
Is het niet hetzelfde als die vrouw die zegt van nou, uw volk is mijn volk.
Ja.
Dat, hè? Van, nou, ik schaar mij gewoon onder deze club.
Ja. De vreemdelingen binnen uw poorten, et cetera.
Die vervolgens ook een van de oma van David is geworden.
Ja, precies, ja. Ja. Dus het gaat gewoon ook over de mensen die daar wonen. Stel je voor dat er nou in Jeruzalem en Judea, dat daar een of andere, gewoon een heiden woont. Maar die komt op dat moment ook tot geloof. Ja, dan geldt voor hem hetzelfde als voor de Joden die daar wonen.
Ja, het is ook heel
spannend. De Heer verzamelt zich wel. Het is wel een Joods volk wat er verzameld wordt. En ik denk ook inderdaad dat de officiële vertegenwoordiging van het Joodse volk, wie dat dan ook maar zijn, die gaan tot geloof komen. En maar wie daar zich allemaal onder gaan scharen, ja, dat doet er niet eens zoveel toe.
Dus wie dan tot geloof komt, wordt bij Israël.
Ja.
Ja. Heeft een bestemming in het aardse.
Oké, nee, dan denk ik
dat. In het aardse koninkrijk, in het,
Maar die verdrukking, die grote verdrukking in die tweede, dat richt zich toch wel heel erg op Israël, Jeruzalem en zo.
Ja, en ook wel op de Joodse religie natuurlijk. Ja. Dat is ook wel wat.
Niet zozeer wereldwijd dan.
Nee. Daarna gaat er wel verdrukking plaatsvinden, ook over de rest van de wereld. Inderdaad, als Babel de hoofdstad wordt. En als dat merkteken, et cetera, van alles en iedereen gevraagd gaat worden. Dat is waarschijnlijk inderdaad pas meer in die 33 jaren. Dat het in ieder geval wereldwijd. Misschien dat het in het klein allemaal al gebeurt daar in Jeruzalem. Maar dat op het moment dat het in Jeruzalem allemaal plat ligt, dat het daarna wereldwijd gaat.
Zo gaat het toch altijd. Israël gaat eerst en dan.
En dan de rest van de volkeren, ja. Ja, ik zat nog, er schoot me nog wat te binnen wat ik wou zeggen. Nou, weet ik zo niet meer. Maar goed, wanneer ga je dan zo zien de gruwel der verwoesting? Dat is dus het midden van de 70ste week van Daniël. Dit is het hart van het profetisch woord. Chronologisch. Dat is hier, vers 15 en Daniël 9. Want nu heb je een kader. We zijn in het midden van de 70ste week. Wat gebeurt daar? In het bijzonder gaan de Joden vervolgd worden. Niet zozeer de heidenen, maar in het bijzonder de Joden. Dat leren wij uit Daniël namelijk. Want die Antiochus Epiphanes, was een voorbeeld van deze figuur die dat afgodsbeeld opricht, die dwong een ieder om zijn eigen god los te laten en om Zeus te gaan aanbidden. Met een opgericht beeld in de tempel. En alles wat in de tempel stond werd eruit gesodemieterd. En dat is wat in de toekomst ook dus gaat gebeuren. De Joodse identiteit, de Joodse religie, de Joodse rituelen, etc. gaat vanaf de oprichting van dit beeld, gaat dat bestreden worden. Dat zal men moeten verloochenen. Men zal dat niet meer mogen doen. Hoe stond het in Daniel? Slachtoffer en spijsoffer zouden ophouden. Dat stopt. Er mag geen voortgang meer vinden. Dus dat is wat specifiek aan het Joodse volk gebeurt. Dus men wordt gedwongen om hun eigen identiteit compleet los te laten. Nou, dat is voor een Jood nogal wat. Zeker voor een orthodoxe Jood. Want zijn hele dag, zijn hele leven wordt bepaald door zijn Jood zijn. Alles wat hij doet, wat hij aantrekt, wat hij eet. Dat is het hele leven. En daarnaast moet hij ook nog de tegenstander gaan aanbidden. Zoals Daniel en die drie vrienden en zo. Dat moesten knielen voor dat beeld. Nou, dat zullen zij dus ook moeten doen. Op het moment dat die gruwel der verwoesting opgericht is. En dan staat er vers 16. Dat als dan die in Judea zijn. Niet degene die in Frankrijk zijn of die in Marokko zijn of waar dan ook. Maar degene die in Judea zijn. Vlieden op de bergen. En de bergen, dat zijn de bergen in het oosten, namelijk aan de andere kant van de Syrisch-Afrikaanse slink. In Jordanië namelijk.
Omdat dit over Jeruzalem gaat en de bergen daar zo.
Ja.
Dichter zijn de bergen zijn,
ja.
Gewoon.
Ja.
Net
na. Ja. Als je er geweest bent, dan weet je dat ook gewoon. Dat is, ja, dat is echt zo. Dan weet je dat. Het is gewoon één grote strook bergen aan de oostzijde. In Jordanië. Waar nog bij komt, is dat er in Zacharia 14 staat dat de olijfberg zou scheuren van het westen naar het oosten. Komt er een doorgang. Ja, en dan ga je dus van west naar oost, want hier ligt Jeruzalem. En ten oosten van Jeruzalem ligt de olijfberg. Van Jeruzalem ga je eerst naar beneden door het Kedrondal. Dan ga je weer omhoog door de olijfberg. Maar nu ga je dus door het Kedrondal. Olijfberg scheurt en je kan dus gewoon doorlopen. En je loopt lineairekt en zo naar beneden. Naar...
De
Kingshaven. Ja, nee, daar kom je dan... Nee, daar kom je nog niet. Nee, je loopt rechtstreeks naar... kom je dan zelfs naar bij Jericho langs? Volgens mij wel. Ja, maar dat staat nou niet meer op de kaart, meen ik. Maar Jericho wel. En dan kom je gewoon in het Jordaandal.
Ja.
En dat is een verschil in deze... In de
lengte?
Lengte is niet zo groot. Maar dit wel, want Jeruzalem ligt 1000 meter boven de zeespiegel.
Ja.
En die slink ligt onder de zeespiegel. Ja. Er staan ook, als je gewoon de normale route volgt, staan er ook gewoon bordjes. Nu ben je op 500 meter, nu ben je op 400 meter, nu ben je op 300 meter, nu ben je op 200 meter. En, dus als je dan je rollerskates aandoet, dan kan je gewoon in één keer kan je naar beneden. Ja. Ja.
Is wel geasfalteerd?
Nou, die weg waar wij toen over gaan, is wel geasfalteerd, ja.
Niet specifiek over.
Er is in ieder geval wel een
kaart. Ja, ja. En de Dode Zee, die ligt zelfs op 400 meter onder de zeespiegel. Hè?
Ja, dat is ver.
Een stukje verder naar het zuiden dan. Maar, ja.
Ja, en daarom staat hier dus ook dat ze op de berg moeten vluchten. En aan het einde van de 70ste week hoeven ze niet meer op de berg te vluchten. Want is een dal.
Nou ja, vlieden op de bergen. Je gaat eerst helemaal zo. En daarna kan je de bergen in.
Ja, oké. Okay, ja, maar... Dit wordt gezegd over het midden van de 70ste week. En dan is die berg nog niet.
Nee, dat klopt. Nee, dat klopt.
Dus dan ga je op de berg.
Ga je op de berg.
Door.
Ja, 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 klopt. Ja. Maar je gaat op de berg, maar dan moet je nog eerst helemaal naar beneden. En dan kom je weer bij de bergen uit van Jordanië.
Mm-hmm.
Ja. Laat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen. Die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. Die op de akker is, keren niet wederom terug om zijn klederen weg te nemen. Dat betekent gewoon dat er grote haast geboden is. En dat vanaf het moment dat deze gruwel er staat, dat men het leven niet meer veilig is. En op wat voor manier dat precies is. Nou ja, er zal vervolging uitbreken. Dus men kan ook, zou ook gedood kunnen worden. Maar de gedachte kan er ook nog zijn dat men, als men niet snel genoeg vlucht, dat men dan het land helemaal niet meer uit kan. Dat men op een of andere wijze gewoon gebonden is aan die plaats. Aan Jeruzalem of waar in Judea dan ook maar. Dat men gevangen genomen wordt. Of dat men de boel helemaal dicht timmert. Het is ook niet echt raar om een muur neer te zetten. Dat
doen ze dan
dat doen vaak, ze nu ook wel. Dat is wel gebruikelijk. Dus op wat voor manier ook. Het is nu wegwezen. Als je er nu niet uitkomt. In het midden van de 70ste week van Daniël. Als je dan het land niet uitkomt. Dan kom je die andere 3,5 jaar. Dan kom je er niet meer uit.
Maar die olijven scheurt aan het einde, toch?
Dan pas kunnen ze eruit.
Oh, oké. Okay.
Ja. En zo zit het ongeveer in elkaar. Dat men kan niet weg. Maar die olijfberg, die zorgt er juist voor dat men kan vluchten.
Ja.
Dat kon daarvoor niet.
Ja.
Omdat men op een of andere manier gevangen.
En dan in die 33 jaar verblijven ze dan ook in Petra en zo?
Het idee is dat ze inderdaad naar Petra vluchten. Aan het eind van de 70ste week. Maar ook in de eerste helft van de 70ste week al.
Ja.
Mm-hmm. En het idee is dat ze na de verwoesting van Jeruzalem. Vanuit Petra optrekken naar Jeruzalem. En daar inderdaad de boel weer gaan opbouwen. Het land gaan reinigen. En dan speelt Petra verder geen rol meer in die 33 jaren.
Oké. Okay.
Maar wee de bevruchten en de zogenden in die dagen. Ja, want die zijn niet zo snel.
Tja, nee.
Dus het gaat, haast is geboden, hè? Vers 20 vind ik altijd merkwaardig. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters nog op een sabbat.
Staat het nog niet vast dan?
Ja, dan denk ik inderdaad. Het eerste wat ik denk van, staat het dan nog niet vast? Maar het staat vast natuurlijk.
Ja. Ik bedoel, de winter kan ik me voorstellen, dus wat lastig gelopen, maar waarom niet op een sabbat?
Dat mag je niet.
Ja, maar ik bedoel, als je haast...
Dan mogen ze pas, nee, precies, dan...
Dan mag je hier alleen gewandeld worden, niet gevlucht.
Nee.
Maar we zijn toch niet... Maar ook dan is de wet toch niet meer...
Nee, voor ons niet meer, voor de Joden wel. Ja. Dan mogen ze niet met de lift, namelijk. Dan mogen ze niet met de lift, Maria, als het sabbat is. Dat mag wel, maar dat duurt veel langer, want dan stopt hij op elke etage. Want dan hoeven ze niet op een knopje te drukken. Dus dat denk ik dat het is. Nee, ik weet het niet. Maar ik kan me voorstellen dat men allerlei verplichtingen heeft. En dat men daar in bezig is, wat het nogal moeilijk maakt om...
En gewetensnood komt wellicht.
Ja.
Dat denk ik.
Ja,
dat
ja. Precies.
En daarom is de kans volgens mij heel erg groot dat juist wel op een sabbat.
Dat zit er dik in, dat hier staat: bid dat uw vlucht niet geschiede des winters nog op een sabbat.
Ja,
dus in de winter op een sabbat.
Ja. In februari.
Hey, we kunnen jullie gewaarschuwd, die hebben niet gebeden.
Oh?
Nou, kan er sneeuw hoor.
Toen wij er geweest zijn, dat was in maart. Toen had het een week ervoor, was het wit in Jeruzalem.
Ja.
In maart, want hier hoorde ze een...
Ze staat, ja.
Maar dat was toch niet altijd zo?
Staat van de draak.
Laat niet.
Dat er dan zulke winters heerst, hè?
Nee, maar ja.
Het gebeurt wel vaker. Kijk, toen ik er ben geweest, toen lag er in Petra ook sneeuw.
Ja?
In maart, april.
Ja, kan heel goed hoor.
Ja.
Dus in maart, april.
Maar het is niet gebruikelijk, want het is...
Nou, mijn broer heeft gewoond in Jordanië. Nou, die stuurde ook nog foto's met sneeuw en...
Steenkoud.
Koud. Petra ook.
Die ligt in Jordanië.
Ja, die ligt in Jordanië. Daar kan je vanuit Petra kan je weer naar boven. In de richting van Jeruzalem. Hoe die precies loopt, weet ik ook zo niet. Maar dan kom je over de Koninklijke Weg. Ja. En dat is dezelfde weg waar Israël vroeger ook al overheen ging. Hè? De Koninklijke Weg vanuit Edom. Toen wouden ze daarover, maar toen mocht het niet. Hadden ze gezegd van, nou ja, broedervolk, wij bidden jullie. Edom was broedervolk, wij bidden jullie, mogen wij over die weg. We zullen niks van jullie land afpakken, et cetera. Maar dat mocht niet. En het idee is dat ze in de toekomst het wel gaan doen. Ongeacht wat Edom ervan vindt. Maar goed. Nou, bid dat uw vlucht niet geschiedde des winters nog op een sabbat. Want als dan, en dat slaat weer terug op vers 15. Als dan zal grote verdrukking wezen, en dit is dus de term, de grote verdrukking. Als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dus dit zal de heftigste periode zijn uit de geschiedenis van het Jodendom. Want het gaat, en dus ook van de mensheid, maar het richt zich op het Jodendom. Ja.
Ja. En ik zie hier verwijzing naar 12 vers 1 naar Daniel.
Ja.
En daar gaat het niet alleen over het Joodse volk, maar over sinds er een volk geweest is.
Sinds er een volk geweest is. Ja.
Maar heb je het toch meer dan alleen over het Joodse volk?
Ja. Ja. Grote verdrukking, hoedanig niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dus er staat hen nog heel wat te wachten en hoe dat er precies uit gaat zien, ja.
Er staat ook weer, als die dagen niet ingekort werden, terwijl we dan toch weten dat het 3,5 jaar duurt.
Ja, dat is ook zo'n merkwaardige uitspraak, dan nemen we die nog even mee. Zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. En dan denken wij inderdaad van, het wordt dus verkort.
Dat is het al.
Het wordt dus wij dachten dat het precies 3,5 jaar was. Maar wordt het dan misschien korter gemaakt? Nee. De gedachte is, je kan het ook omdraaien, hè? Zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Dan lees ik het gewoon. Als het nog langer had geduurd, had iedereen het loodje gelegd.
Als ze gewoon de 33 jaar moesten uitzingen erachteraan.
Nou ja, of weet ik veel hoeveel jaar nog. Maar zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Lees ik dus gewoon als het langer had geduurd.
Precies, als het gewoon 7 jaar had geduurd.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Als het langer had geduurd, overleeft geen mens het.
Nee, ik dacht altijd van, net als wij nu wel eens zeggen van, tijd gaat zo snel.
Tijd gaat zo snel.
Time flies when you're having fun.
Time flies.
Je hebt al 24 uur, maar voor je gevoel duurt hij dan gewoon veel sneller, weet je. Of veel korter.
Ja.
Ik dacht dat dat een beetje hetgeen was wat erachter zat.
Oh, dat de dagen niet
verkort, ja. Dat op die manier de dagen verkort zouden worden.
De kano, ja, dat
denk
ook
wel eens van.
Maar dat dacht ik
gewoon dat de tijd gewoon veel sneller gaat dan vroeger. Dat had je vroeger toch ook.
Ja, precies.
Veel langer.
Ja, dat is waar, ja. Nee, ik,
dat gevoel heb ik er een beetje bij. Maar
ja, en dan, zo die dagen niet verkort werden. Dus ze worden gevoelsmatig korter gemaakt, zeg maar.
Ja.
Nou, maar ja, als je in grote verdrukking bent, dan volgens mij duren de dagen dan juist heel lang.
Ja, maar God kan wel die dagen verkorten. Je kan alles.
Ja, hij kan alles. Ja, dat is, dan kom je er altijd mee weg. Ja, hij kan alles. Ja.
Ja,
dat hij de dagen korter maakt, ja. Ja, dat hij de zon allemaal wat sneller en zo. Ja, ja dat kan ook wel.
Ja.
Nou, ik weet niet. Ik lees er niet meer in als langer had geduurd, dan overleef je het niet. Zo gruwelijk is het ook gewoon. Maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. Er zal namelijk op een gegeven moment ook ingegrepen worden. Van Gods wegen. Door middel van de wederkomst van Christus. Want daardoor komt er eigenlijk een einde aan die verdrukking. En aan het scheuren van de olijfberg wat ermee gepaard gaat. Dat zorgt namelijk voor verlossing.
Ja, maar ook de complete verwoesting van geel Judea zorgt voor een einde van die verdrukking. Want er valt niks te verdrukken.
Nee, dat klopt ook. Dat klopt ook. Maar voordat het compleet verwoest wordt, is er al een mogelijkheid om eruit te gaan.
Ja.
Dus inderdaad, als die verlossing, als dat niet gekund had, als die dagen niet verkort werden, als daar niet ingegrepen werd,
dan was er, had niemand het overleefd.
Als het nog iets langer had geduurd, had niemand het overleefd. Inderdaad. Ja. Goed, maar uiteindelijk draait dit uit op de wederkomst inderdaad van de Heer Jezus Christus, zoals boven vers 29 ook staat. Maar goed, wil ik het volgende keer nog over hebben. Dan gaan we gewoon weer verder vanaf vers 23. En voor nu breiden we er een eind aan. Of iemand moet nog een vraag hebben of een opmerking. En anders gaan we de Heer danken voor deze avond.